Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ja, dat ben ik. Maar vandaag zit ik hier met Rahiel. Rahiel, fijn dat je er bent. Wat superleuk. En ik denk, laten we gewoon meteen beginnen.
Ja.
Kan je jezelf even kort introduceren? Wie ben jij en hoe ben je hier aan tafel gekomen?
Ja, dat kan ik zeker, Aiko. Ik ben Rahiel Reisi. Ik heb het grootste deel van mijn loopbaan werk ik bij Zilveren Kruis. De laatste 5 jaar bij Zorg Inkoop. En daar ben ik verantwoordelijk voor ons zorginkoopbeleid, voor alle sectoren in de zorgverzekeringswet, maar ook voor innovaties, digitalisering en transformatie. Ja, en wat ik heel mooi vind aan wat ik doe, is de impact die ik kan hebben op datgene wat in mijn ogen het belangrijkste is in het leven, en dat is onze gezondheid. En mijn moeder is chronisch ziek. En dat maakt dat ik ook veel met de zorg te maken heb gehad. En ik moet zeggen dat we echt goede zorg hebben in Nederland. Dat is in ieder geval hoe ik dat ervaar. Mm. En wat mij drijft is zorgen dat we dat kunnen houden. Dat ook onze kinderen dat kunnen hebben. En dat is waarom ik iedere dag doe wat ik doe.
Wauw. Dat is echt wel even een statement, zo aan het begin van dit gesprek. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar je bent ook de eerste zorgverzekeraar die we hier als professional in de zorg aan tafel hebben.
Dus ja, dat begreep ik. Ja, ja.
Dat is ook mooi. En dan vertel jij over je moeder en eigenlijk gewoon meteen, hup, boem, dit is de reden waarom ik dit doe. En dit is ook een plek waarop je dat kan doen. Waar je dus het gevoel ook hebt dat je impact op die zorg kan hebben. En zo hebben we elkaar ook leren kennen, hè? Vanuit ISA en hoe brengen we dat verhaal verder. Maar ik begin eigenlijk ook altijd met de vraag van, ervaar jij als professional in de zorg dat de zorg van vandaag de dag ook onder druk staat? En ik ben ook wel nieuwsgierig, waar vind jij dat dan uit bestaan, die druk op zorg?
Ja, dat ervaar ik zeker. Ik bedoel, volgens mij weten we met elkaar, de zorgvraag die stijgt. Mm-hmm. We hebben een gebrek aan personeel. Dat maakt dat de zorg ook onder druk staat. De toegang tot zorg staat onder druk. En ook voor zorgverleners. Die ervaren ook werkdruk. En dat tekort, daar weten we ook van, dat gaat blijven stijgen in de komende jaren. En ja, wij zien dat ook als zorgverzekeraar. Onze taak is ook om de zorg toegankelijk, van voldoende kwaliteit en betaalbaar te houden. Mm-hmm. En dat maakt dus ook dat wij ons hier ook druk om maken. En dat betekent dus ook dat we met elkaar oplossingen te vinden hebben hiervoor. En we weten, er komt niet meer personeel bij de komende jaren. Dus zullen we het personeel wat we hebben met elkaar zo goed mogelijk moeten inzetten. En dus ook overal waar we kunnen capaciteit vrijspelen. Om dat te kunnen besteden aan datgene waar we het hardst nodig hebben.
Betekent dat ook, want oké, de druk op zorg neemt toe, personeelstekort, logisch. Maar neemt dan ook de druk op werk bij de zorgverzekeraar toe? Zijn dat communicerende vaten?
Ja, zeker. Nou, kijk, eigenlijk is wat er bij ons intern is ook gewoon een weerspiegeling van wat er in de zorg gebeurt. Mm. Dus natuurlijk, op het moment dat de zorg onder druk staat, dan maken wij ons daar één op één druk om. En maken wij ons daar hard voor en zoeken we naar oplossingen. Dus ja, zeker is dat, betekent dat ook bij ons meer druk en veel meer aandacht. Vooral ook veel meer aandacht voor toegankelijkheid. Mm-hmm. En hoe gaan we zorgen dat de zorg toegankelijk blijft? En ook hoe gaan we zorgen dat die capaciteit vrijgespeeld wordt? En wat kunnen wij daarin doen als zorgverzekeraar?
Mm. Ja. Ik ben snel geneigd om meteen naar die oplossingen te gaan. Mm-hmm. Waar je het nu zo mooi over hebt en wat we daarop allemaal wel niet doen. En ik denk dat we daar ook veel samen op mogen doen. Dus dat vind ik helemaal leuk en goed om dat te horen. Maar voordat we echt naar die oplossingen gaan, even wat meer over dat, over de diagnose, hè, over het probleem, zeg maar. Van, mm-hmm. Want oké, de zorg staat onder druk. Zowel dus de zorgverzekeraar die daar iets van vindt en voelt en naar oplossingen streeft. Maar ook de zorg zelf, hè, op de werkvloer, in de ziekenhuizen, de GGZ-instellingen, et cetera. Waar vind jij eigenlijk nu vandaag, waar is de druk het grootst? Waar hebben we nu al acuut iets te verhapstukken op dat gebied? Welke gebieden?
Ja, nou, dat zit wel op verschillende gebieden, zie ik. Bijvoorbeeld, we weten van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. Waar mensen met complexe zorgvragen nog gewoon steeds te lang moeten wachten. We weten ook van regio's en plekken waar huisartsen tekorten zijn. Mm-hmm. Voor sommige behandelingen in de medisch specialistische zorg zijn wachtlijsten. Dus ja, dat is op verschillende plekken, en dit zijn dan drie voorbeelden, zie je gewoon dat de tijd dat patiënten moeten wachten totdat ze geholpen worden gewoon langer is dan we zouden willen met elkaar.
En is dat over de hele linie of zie je dan vooral op bepaalde plekken en regio's dat het groter of minder groot is?
Ja, je ziet wel verschillen. Dus je ziet wel verschillen in bijvoorbeeld de problematiek in grote steden. Mm-hmm. Is weer anders dan in rurale gebieden. Dus daar zie je gewoon verschil. Ja. Je ziet ook verschil tussen sectoren, hè, wat ik net noemde. Bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg en daarin de meer complexe zorg. Daar zie je dus de wachtlijsten. Dus je ziet daar over de hele linie zie je dus deze stijging. Uh-huh. En je ziet daar ook verschillen in. Dus dat maakt eigenlijk ook dat er niet één oplossing is.
Ja.
Maar dat de aanpak, dat vraagt ook een diverse aanpak. Afhankelijk van het probleem.
En dit is verschillen tussen regio's. Waar je ziet van oké, daar is de één wat aan, wordt het wat duidelijker, meer druk op dan in de andere, zeg maar. Hè? Ja. Maar ook binnen bijvoorbeeld zo'n GGZ, maakt dat ook nog uit? Lichte versus...
Zeker. Ja, daar zie je dus ook, je ziet de lichte zorg zie je ook toenemen, mm-hmm. de wachtlijsten. Terwijl, kijk, het is ook belangrijk om met elkaar dan ook te bepalen, waar willen we de schaarse capaciteit die wij hebben met elkaar, waar willen we die op inzetten? En als je het mij vraagt, gaat het er ook om dat we heel goed met elkaar kijken om te beginnen. Is iets echt een. Dus iemand heeft een hulpvraag, daar begint het mee. Mm-hmm. En moet die hulpvraag echt met zorg worden opgelost of mm-hmm. op een andere manier? Dus je ziet daar dus ook wel de verschillen van. Ja, sommige hulpvragen hoeven geen zorgvraag te worden. Mm-hmm. Worden dat nu nog wel? En dat maakt dat die druk alleen maar groter wordt. Dus bepaalde. Je vraagt naar de GGZ. Lichte hulpvraag in de GGZ is ook de vraag of we dat met zorg moeten oplossen.
Ja.
Of dat we dat op een andere manier kunnen oplossen. Ik denk dat we dat beter op een andere manier kunnen oplossen. En daarmee de schaarse capaciteit die we hebben juist inzetten op de meer complexe zorg. Om te zorgen dat die patiënten eerder geholpen worden. Mm-hmm. Die echt van de zorg afhankelijk zijn. En dat wat we ook op kunnen lossen op andere manieren. Met het sociaal domein, de gemeente, in het gewone leven. Dat we dat ook op andere manieren doen.
Hmm. Daar hebben we dus samen een goed gesprek over te voeren. Hè? Want, want het wordt schaars. En schaarste laat zich op een andere manier verdelen dan overvloed. En nou ja, als zorgverzekeraar betaal je zorg. Wat vaak ziektezorg, nazorg is. Hè? Nadat het faalt. Maar ik hoor je ook nadrukkelijk de stap naar de voorkant maken. Van, nee, maar dan moeten we het met elkaar over hebben. Waar willen we dan ons zorggeld aan besteden?
Zeker.
Zijn we dat op een goede manier aan het doen? En wat zou je daar nog voor wensen? Voeren we die discussie goed?
Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben een optimistisch mens. Dus ook hier ben ik echt wel optimistisch over. Ook met het Integraal Zorgakkoord.
Ja.
Waarbij integraal gaat ook over de sectoren heen. Maar vooral ook over de domeinen heen. En kijken naar wat is zorg en wat hoort bij het gewone leven. Mm-hmm. Dus ik ben heel optimistisch over de stap die we met het Integraal Zorgakkoord aan het zetten zijn. En als je mij vraagt, doen we voldoende? Ja, ik zie zelf twee dingen waarvan ik denk, dat helpt ons om die capaciteit vrij te spelen. Mm-hmm. En dat is passende zorg en dat is digitalisering. En dat zijn twee grote bewegingen waarvan ik, als je mij vraagt, hè, want jouw vraag was, doen we voldoende?
Yeah.
Nou, volgens mij zijn we daar goede stappen in aan het zetten.
Yeah.
En we hebben meer te doen en het moet sneller. Mm-hmm. In mijn ogen.
Mm-hmm.
Ik denk dat we best wel goed met elkaar weten wat we te doen hebben. Alleen het gaat vooral om hoe doen we het. En het gaat ook om de snelheid waarmee we dat doen.
En even voor mijn begrip. De regio is niet één van die twee. Of is dat onderdeel van die twee?
Zeker, dit doe je in de regio's. Doe je in de regio's. Want kijk, passende zorg gaat over wat is goed voor de patiënt.
Ja.
Gaat over dat wij zorg leveren die werkt. Dat gezondheid bovenaan staat, kwaliteit van leven. Mm-hmm. Dat er samen beslissingen worden genomen tussen de patiënt en de zorgverlener. Mm-hmm. En dat het ook dicht bij de patiënt is. Dat is wat we willen bereiken.
Yeah.
Voor mij is de regio, wat je het aangeeft, dat is hoe we het doen met elkaar. Mm. Dus als je het hebt over passende zorg en hoe doe je dat dan? Ja, als ik daar een voorbeeld bij mag,
graag.
Mag noemen. Wat ik heel mooi vind, wat we in een van de regio's aan het doen zijn, dat is met de transformatie van Positief Gezond Almere.
Ja.
Ken jij zelf ook?
Ja, goed. Ja.
Ja, precies. Ja, wat ik dus echt heel mooi vind, is je ziet daar, je vroeg net naar de problematiek. Nou, Almere is een stad die groeit. Afgelopen jaren hard gegroeid. Mm-hmm. En daarmee groeit ook de vraag naar de zorg. Mm-hmm. En daarmee stijgt ook de druk op de zorg in Almere. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vind aan wat partijen daar aan het doen zijn, is daar zijn de zorg, welzijnsdomein, lokale patiëntenvereniging, de gemeente en ook wij als Zilveren Kruis, als zorgverzekeraar, hebben de handen ineengeslagen en zijn met elkaar aan de slag gegaan om te zorgen dat de inwoners in Almere de zorg krijgen die passend is voor hun. En dat betekent, dat kan ook niet één partij alleen. Dus wat we daar hebben gedaan, ze hebben gezegd, joh, wat hier nodig is, is we willen de zelfredzaamheid van mensen vergroten. We willen hun gezondheid verbeteren. En dat betekent dus ook dat we meer passende zorg, en ik zeg passende zorg, maar eigenlijk is het passende hulp te organiseren hebben. Mm-hmm. En we hebben als doel om de druk op die zorg te verminderen. Ja, en wat we daar dus doen is, de partijen hebben daar dus met elkaar de handen ineengeslagen. Die hebben daar ook een transformatieplan voor gemaakt.
Ja.
Eind vorig jaar hebben we die ook met elkaar van gezegd, daar gaan we voor. En die zijn gewoon iedere dag bezig om te kijken naar welke hulp hebben inwoners nodig. Mm-hmm. Hoe kunnen we dat organiseren? Wie heeft daar wat in te doen? En als iets dan echt in zorg moet, hoe doen we dat zo goed mogelijk?
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven, welzijn op recept. Dat is iets wat ik heel mooi vind, hoe ze daarmee bezig zijn.
Mm-hmm.
Iemand komt bij de huisarts, heeft klachten, die heeft stress. Die huisarts kan dan doorverwijzen naar de GGZ waar we het net over hadden.
Ja.
Alleen op het moment dat je echt verdiept in wat er speelt bij iemand, en je komt erachter, deze persoon heeft schulden.
Mm-hmm.
Dan is het heel mooi dat daar ook welzijnsmedewerkers, die zijn ook die bij de huisarts aan de slag. Daar kan de huisarts ook naar doorverwijzen, waardoor iemand hulp kan krijgen voor het daadwerkelijke probleem.
Ja.
Namelijk die schulden.
Ja.
En dan de stress die dat oplevert. En daarmee hoeft iemand niet eens in de zorg te komen. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van waarbij we dus regionaal, in het kader van het Integraal Zorgakkoord, echt problemen van mensen aan het oplossen zijn.
En je praat er ook echt bevlogen over, hè? En ik ken het voorbeeld ook. Maar ik ben dan ook wel even nieuwsgierig naar, we moeten het vooral samen doen, hè? Dat zeg je.
Ja.
Maar wat is dan jouw rol als zorgverzekeraar? En misschien ook in dit voorbeeld van Positief Gezond Almere, wat kan jij dan betekenen?
Ja, in dit voorbeeld wat wij kunnen betekenen is, om te beginnen, is het dat we echt samen optrekken met dus de zorg, de welzijnspartijen, met de gemeente. Wij zitten gewoon daar aan tafel als en voelen ons mede verantwoordelijk om met elkaar te komen tot, hey, wat is hier nou nodig? Dus wij werken ook mee en ja, dragen bij hoe wij kunnen aan zo'n transformatieplan. Dus wat zijn de oplossingen die hier nodig zijn? Vervolgens zijn wij in dit concrete voorbeeld ook geholpen om te kijken van, ja, hoe kunnen we nou met elkaar dit plan ook tot een punt krijgen dat ze kunnen zeggen, hé, hier gaan we voor.
Ja.
En daarna zijn we niet weg. Dan zitten we echt aan tafel. Dus in de regionale bestuurstafels die er zijn, dan zijn wij er ook om met elkaar te zorgen dat we het ook waar gaan maken. En als daar dus knelpunten in zijn of zaken zijn waar we dan tegenaan lopen met elkaar, ja, dan staan we samen aan de lat om daar tot oplossingen te komen.
Ja.
En soms is het ook dat wij bepaalde zorg inkopen. Of bepaalde mooie voorbeelden uit andere regio's die wij zien, die brengen we over, nou, in dit geval naar Almere, maar dat kan dus over de regio's heen zijn. Het voordeel is, ja, wij zijn marktleider in 12 regio's, zien heel veel voorbeelden.
Mm.
En kunnen dan ook zorgen van, hey, jullie hebben hier dit probleem, ergens anders is daar een mooie oplossing voor. Zou dat voor jullie ook kunnen werken? Dus dat zijn eigenlijk verschillende dingen die we daarin doen. Maar uiteindelijk gaat het erover dat we ons echt samen verantwoordelijk voelen.
Ja.
Om het voor die inwoners beter te maken.
Maar daar wil ik nog even op door, ja. zeg maar. Want, en niet om vervelend te doen, maar vaak ja. omdat dat... Omdat er dan ook wel eens, zeg maar, vervelend naar een zorgverzekeraar gekeken wordt.
Ja.
He, zo van, ja, je predikt medeverantwoordelijkheidsgevoel, ja. zeg maar.
Ja.
Maar goed, hoe meer er in welzijn wordt opgelost, hoe goedkoper voor jullie de rekening. Hoe zie je dat?
Nou, dat is een manier om ernaar te kijken. Maar dat is niet hoe wij daarnaar kijken. Want uiteindelijk, kijk, uiteindelijk gaat het om waar ik mee begon.
Mm-hmm.
Die druk die er is op de zorg. En wij voelen ons, dat is misschien wel een goede mate, wij voelen ons niet alleen maar verantwoordelijk voor het stuk zorg. Ja. Wij voelen ons als verzekeraar verantwoordelijk ook voor het welzijnstuk, voor de langdurige zorg. Wij voelen ons uiteindelijk verantwoordelijk voor de inwoners in onze kernregio's. Ja. Voor onze verzekerden. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. En dan maakt het niet eens uit waar de oplossing zit. Het gaat erom dat we die druk op de zorg die er is, die zorg die niet meer op deze manier houdbaar is, dat we die met elkaar houdbaar maken.
Ja.
En dus als je het mij vraagt, ja, ik kijk er niet eens. Dus ik moet even nadenken over je vraag.
Ja.
Omdat ik er niet eens op die manier naar kijk. Van, ja. Oh ja, nou, als wij het dan hier eruit kunnen duwen, dan is dat voor ons fijn. Nee, wij zitten gewoon daar in die regio's aan tafel om het goede te doen, om de zorg houdbaar te houden.
Ja.
En dat betekent dus ook, en dat is uiteindelijk ook het beste voor
iedereen,
mensen,
eigenlijk.
Voor iedereen, ja. Ik wou zeggen patiënten, maar soms hoeft iemand niet eens patiënt te worden.
Ja.
Dat is waar we het voor doen. Dus dat is ook waarom, ja, wij zitten daar ook met gemeente, welzijnspartijen en dergelijke samen aan tafel om te komen tot de oplossingen.
Ja.
En soms hebben wij wat te doen, soms heeft de gemeente wat te doen, welzijn wat te doen, de zorgsector wat te doen. Ja, en ieder pakt daar zijn verantwoordelijkheid in.
Mm. Verandert dat, heeft dat ook, zeg maar, bij jullie als zorgverzekeraar verandert hoe je, waar je op stuurt, wat je belangrijk vindt. Als je belangrijk vindt om gezondheid vanuit regionaal perspectief. Dat zijn het kan me voorstellen dat dat andere KPI's oplevert dan de KPI's van, nou ja, 10 jaar terug, om het zo uit te drukken.
Ja, zeker, zeker. Wat dat, kijk, we hebben het over het integraal zorgakkoord. Hè? Dus integraal over sectoren heen, over domeinen heen. En dat betekent voor ons ook dat wij ook, voor ons betekent ook een verandering. Wij hebben ook anders te kijken. Dus integraal te kijken. Dus bij ons is ook veel meer samenwerking tussen mensen van de verschillende sectoren. Samenwerking met de langdurige zorg. Dus over de domeinen heen.
Ja.
Toegankelijkheid is de afgelopen jaren veel belangrijker geworden. Dus je had over waar sturen jullie op. Ja, bij ons staat toegankelijkheid bovenaan. Zoeken naar oplossingen voor de wachtlijsten.
Ja.
Dat staat bij ons bovenaan. Dus ook voor ons betekent het op andere zaken sturen. Maar ook veel meer integraal kijken. En ook de beweging van zorg naar gewoon leven.
Mm-hmm.
Dat is iets waar het bij ons ook de laatste jaren veel meer over gaat. En wat kunnen wij daarin doen? En als iets dan in zorg moet, hoe organiseren we dat dan zo goed mogelijk?
Ja.
Zeker.
Ja. En heeft het ook... Laat ik het zo introduceren. Ik merk dat sinds ik als landelijk kwartiermaker integraal zorgakkoord aan de bak mag, zeg maar, dat dat ook wel iets betekent voor wat ik belangrijk vind als mens, zeg maar, hè, als professional. En jij schetst ook een veranderende zorgverzekeraar qua rol, hè, ook vanuit het hele integrale zorgakkoord denken. En voor jou als zelf, want je begon net ook over je moeder, werkt dat ook door? Kijk je nu anders naar waar je mee bezig bent?
Ja, zeker.
Als mens?
Ja, zeker, zeker. Daar kijk ik zeker anders naar. En dat is ook, een voorbeeld te noemen is, we hebben een goed bevriend ouder echtpaar.
Ja.
Waarbij 2 jaar geleden de man die kreeg kanker. En eerste reflex is, welke behandelingen zijn er?
Ja.
En iedereen schrikt natuurlijk enorm. En dan gaat het over, oké, wat kunnen we doen? En die arts, wat ik heel mooi vond daar, was hoe die arts het gesprek heeft gevoerd met dit echtpaar over, als je bijna 90 bent, wat voor kwaliteit van leven wilt u nog? En ik heb toen ook met hun daar ook gesprekken over gehad.
Mm-hmm.
Want in eerste instantie heeft iemand zelf natuurlijk zoiets van, en ook zijn echtgenote, ik wil dat hij zo lang mogelijk bij mij blijft.
Mm-hmm.
Maar dan krijg je hele mooie gesprekken over de kwaliteit van het leven. En dit is een voorbeeld waarbij ik het echt zo mooi vond hoe die arts dat heeft gedaan. En uiteindelijk zij ook de keuze hebben gemaakt, oké, we gaan niet behandelen. Het op een hele mooie manier met al zijn dierbaren zijn 90ste verjaardag gevierd.
Ja.
En is op een mooie manier thuis met dierbaren om hem heen heel waardig gestorven. nu kijkt zijn echtgenoten daar ook echt met een heel ander gevoel op terug. Ja. Terwijl als die arts dat niet had gedaan, dan had het zomaar gekund dat er behandeld was. Hmm. Dat er helemaal geen 90ste verjaardag was geweest met mensen omheen. En dan was het misschien een paar maanden langer geweest. Maar wat was dan de kwaliteit geweest? Hmm. Ja, en ik merk dus ook dat ik, sinds ik hier ook werk en deze thema's spelen, dat ik ook in mijn naaste omgeving ook andere gesprekken heb daarover. Maar ook gesprekken over wat zou je zelf willen? En wat is kwaliteit van leven? Mm-hmm. En ook, op welke manier maken wij gebruik van de zorg? Dus daar merk ik ook dat ik zelf ook anders naar kijk. Dus ook waar je misschien normaal de reflex had om, er is iets met mijn kind in het weekend, de HAP bellen. Mm-hmm. De huisarts bellen. Ja, kijk ik zelf ook eerst op de huisarts.
Ja.
Kijk ik zelf ook eerst even op een andere, moet ik wel naar de dokter?
Ja.
Kan dit echt niet wachten tot na het weekend? Ga ik nou nu weer die druk leggen op de zorg? Nou, dat is wel het effect wat het op mijzelf ook heeft. En ook op de gesprekken die ik met mijn mensen om me heen heb. Ja.
Dus het is niet alleen transformatie van de organisatie of de maatschappij, maar ook van jou persoon als
mens. Ja, zeker.
Ja, en dan praten we over van, ja, wat is passend? Goed voor de mens, goed voor de patiënt.
Ja.
Gaan we weer even terug naar de oplossingen waar we aan het begin al meteen natuurlijk wilden instappen. Hoe zeg je dat? Mee aan de slag wilden gaan. En je had het over passende zorg. Dat goed moet zijn voor de mens en de patiënt.
Ja.
Misschien, je gaf al een mooi voorbeeld vanuit Positief Gezond Almere. En waar je het hoe vanuit de regio wat meer in. Kan je nog een voorbeeld geven van je zegt, kijk, dat is waar wij en waar jij als professional zorg echt mee aan de slag bent om de zorg passend te houden?
Ja, nou, in het verlengde van waar we het net over hadden. Kwaliteit van leven en wat doe je dan als het einde nadert.
Ja.
En een van de dingen die ik heel mooi vind zelf is de behandelwensgesprekken. Ik weet niet of je die, die kent. Ja, dat zijn gesprekken eigenlijk tussen patiënten en de huisarts over het levenseinde. Wat wij gewoon zien is dat nog veel te vaak ouderen in het ziekenhuis terechtkomen. Terwijl ze dat eigenlijk zelf niet zouden willen.
Nee.
We zien nog steeds dat soms ook door de druk van de omgeving, van naasten, toch behandeld wordt.
Ja.
Terwijl iemand het zelf eigenlijk niet zou willen.
Mm-hmm.
En op het moment dat je in het heetst van de strijd zit, dat het de diagnose is gekomen of dat de val is geweest en ouderen, er moet iets gebeuren, dan ben je eigenlijk te laat. Dus je wil eerder zijn met het gesprek over wat zijn uw wensen. Mm-hmm. En dat is een heel goed gesprek tussen huisarts en patiënt. Van als dit gebeurt, wat wilt u dan? En wij hebben daar een pilot mee gedaan in Amsterdam en Friesland. Waarbij huisartsen dus proactief dit soort gesprekken zijn gaan voeren. Dat was ook echt succesvol.
Ja.
Nou, en ook omdat wij het ook heel belangrijk vinden voor patiënten dat dit tijdig gebeurt, hebben wij ook in ons beleid gezet dat alle huisartsen dit ook kunnen declareren, deze behandelwensgesprekken.
Ja.
En wat ik heel mooi vind om dan ook te zien dat in de afgelopen 14 maanden is het meer dan 28.500 keer gedeclareerd.
Wow.
Dus het wordt daadwerkelijk gebruikt. En dat betekent voor mij, dit zijn getallen, maar die getallen, dat zijn mensen die waardevolle gesprekken hebben gehad met hun huisarts over iets waar het in het leven echt om gaat.
Ja.
En dan hoop ik dus dat zij, net als in dat voorbeeld wat ik je net gaf, dat zij, als het dan zover is, dat datgene wat hun wens is, dat dat is wat gebeurt. En dat zij dus niet, als ze dat niet hebben gewild, toch behandeld worden.
Ja.
Toch in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, en dat vind ik heel mooi dan ook. Dus hier zie je, komen een paar dingen samen. Mm-hmm. Wij kunnen als Zilveren Kruis dan ook in die twee regio's bijvoorbeeld, dan gaan we het gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. We kijken wat dat oplevert. Hey, het is een succes. Dan kunnen we ook dus, in dit geval via ons beleid, dat ook opschalen. En dan vind ik natuurlijk heel mooi om te zien dat het ook daadwerkelijk effect heeft.
Ja.
Nou, en dit is ook een voorbeeld waarmee je dus ook, en het is goed voor de patiënt. Dus even terug naar waar gaat passende zorg over. Ja. Goed voor de patiënt, kwaliteit van leven, er wordt samen beslist. En uiteindelijk vermindert het ook de druk op de zorg.
Ja.
Want mensen worden niet onnodig behandeld. Nou, mensen worden niet onnodig behandeld.
Ja.
Mensen komen niet, ouderen komen niet in het ziekenhuis, terwijl ze dat eigenlijk niet zouden willen.
Mm-hmm.
En daarmee speel je gewoon capaciteit vrij. Die kan gaan naar zorg waar mensen het wel, waar mensen het echt nodig hebben, maar ook echt willen.
Nou ja, we hebben natuurlijk net een heel gesprek over de kwaliteit van het hele verhaal. En er zit natuurlijk heel veel. En ik vind het heel mooi dat je het eigenlijk heel klein. En daarna zoom je eigenlijk weer uit en dan kun je daarna weer inzoomen. Dat is heel op kwaliteitsoogpunt. Maar kan je nog een voorbeeld geven waarvan je zegt, ja, maar daar kan ik het misschien ook wat meer kwantitatief duiden van wat dit soort mooie projecten en programma's, zeg maar, vanuit jullie geïnitieerd betekenen?
Ja, een ander voorbeeld. Kijk, en op het moment, want wij hebben het nu net gehad over gesprekken waardoor je soms ook gewoon iets niet met zorg gaat oplossen.
Voorkomt zorg.
Voorkomt, zeker. Maar ook op het moment dat zorg wel nodig is, zijn er meerdere behandelingen. Bijvoorbeeld bij pacemaker implantaties, heup- en knievervangingen, maar ook bij galblaasverwijderingen. Dat zijn allemaal operaties, behandelingen die je in, waarvan wij hebben gezien, hey, die kun je in dagopname doen.
Ja.
Of je kan iemand echt opnemen in het ziekenhuis. En literatuur, maar ook ervaring van verschillende ziekenhuizen laat zien dat je dat net zo goed in dagopname kan doen. Met dezelfde patiënttevredenheid. Mm-hmm. En je speelt ook zorgcapaciteit vrij.
Ja.
Dus dat zijn ook voorbeelden die wij ook actief delen. Die wij ook actief delen met ziekenhuizen. Mm-hmm. En het goede nieuws is dat we zien dat er steeds meer in dagopnames gebeurt. Je ziet steeds meer dat galblaasverwijderingen bijvoorbeeld, als ik die als voorbeeld neem, dat er steeds meer ziekenhuizen zijn die de patiënt gewoon goed voorbereiden, waardoor de patiënt ook gewoon diezelfde dag weer naar huis kan. Mm-hmm. Voor iedereen fijner en het speelt ook ruimtevrij in de zorg.
Ja.
Tegelijkertijd, wat wij zien is dat er ziekenhuizen zijn die dat in 70% van de gevallen in dagbehandeling doen.
Ja.
En er zijn ziekenhuizen dat die nog in 10% van de gevallen doen.
Ja.
Dus je ziet daar nog een enorme potentie. En ik zei al, ik ben een optimistisch mens, dus ik zie die 70%.
Ja.
En ik denk, wow, wat gaaf.
Ja.
En hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat die 70% die anderen inspireert om daar naartoe te bewegen? Ik zeg niet dat we naar 100 kunnen of naar 100 moeten, maar ik denk wel dat er een de range tussen 10% en 70% is wel heel veel en laat zien dat er potentie is.
Mm-hmm.
En dat er dus nog potentie is om dus ook nog ruimte vrij te spelen in de zorg. En uiteindelijk het ook voor patiënten fijner te maken.
Ja, maar best pittig. Want dan ga je tegen de opvoeding in van, of de manier en al eerder ingesleten werkwijzes in.
Klopt.
Van ziekenhuizen in dit geval. En er zit natuurlijk al heel veel en al heel lang een druk op length of stay. Hè? Hoe minder lichtdagen, hoe beter. Want lichtdagen zijn duur, zeg maar. Maar hoe kan jij dan als zorgverzekeraar dan dat, want het is best een inhoudelijk gesprek wat je dan voert.
Precies. Nou, dat is, ik denk dat het een combinatie van dingen is. Eén is, ik denk dat het heel mooi is om ook gewoon om elkaar te inspireren.
Mm-hmm.
Dus wat wij doen is, dat noemen we ook inspiratielijsten van voorbeelden die je dus, om bij dit voorbeeld te blijven, in dagbehandeling kan doen. Dus daarmee proberen we ziekenhuizen te inspireren.
Ja.
Dit soort informatie wat ik jou nu geef, hè, over 70 en 10, natuurlijk geanonimiseerd, delen we die ook.
Ja, ja.
Zodat ziekenhuizen ook kunnen zien van, het kan.
Ja.
Of, kijk, ik doe het hartstikke goed. Misschien kan ik dit actiever uitdragen naar anderen toe. En we maken daar ook afspraken over. Als ziekenhuizen ook hulp nodig hebben om die stap te maken.
Ja.
En dat zijn dingen die wij doen. Want zoals ik al zei, het is niet één oplossing daarvoor. Maar er zijn verschillende dingen die we kunnen doen om met elkaar dan ook echt die beweging te gaan maken. En dat is ook waarom ik geloof ook dat het veel meer zit in doen dan in denken. We weten best wel veel met elkaar al. Nou, pak deze voorbeelden die ik noem. We weten al dat dit kan.
Mm-hmm.
Vanuit ervaring en vanuit ook gewoon literatuur. Nou, dan gaat het om doen. Dan gaat het om implementatie.
Ja.
En
maar
wat
ook om, hoe kan ik comfort geven? Hè? Want ineens minder lichtdagen is ook gewoon budgetair technisch niet heel erg aantrekkelijk voor een ziekenhuis.
Snap ik. Dat snap ik heel goed.
Of hoe doe jij dat?
Nou, daar voeren we het gesprek over.
Ja.
Dus dan hebben wij dus ook het gesprek over van, als een ziekenhuis ook zegt van, ik wil deze beweging maken, maar daar heb ik wat voor nodig. Ja, dan is daar altijd het gesprek over, met ons over te voeren. Dus ook bijvoorbeeld meerjaren afspraken die wij maken. Wat ik daar heel mooi aan vind, is dat geeft ook de mogelijkheid om voorbij een jaar te kijken met elkaar. Dus meer samen, zij aan zij. Wat willen we in de komende jaren bereiken met elkaar? Bijvoorbeeld deze beweging. Je zei al, dat vraagt iets van een ziekenhuis. Nou, wat heb je daarvoor nodig om die beweging te kunnen maken?
Ja.
Maar dat we wel met elkaar afspreken dat we die beweging wel gaan maken. In het belang van de patiënt en in het belang van de toegankelijkheid van de zorg.
Ja.
En dan is er met ons altijd het gesprek te voeren over wat je nodig hebt om voor het comfort wat nodig is om die stap te zetten.
Maar dat verandert dus ook de zorginkoopgesprekken?
Zeker, zeker. Ja, onze zorginkoopgesprekken zijn inderdaad ook soms best inhoudelijk. Wij hebben ook medische adviseurs bij Zilveren Kruis werken.
Ja.
Dat zijn van orthopeden tot huisartsen, medische specialisten, fysiotherapeuten. Nou, En zij zijn ook heel goed in staat om ook hierin bij in dit soort gevallen ook samen met collega's van inkoop bij ons ook die gesprekken te voeren.
En als je dan van 70 naar 10 gaat, hè? 10% was dan beter of zo?
Nee, mensen... van 10 naar 70.
Oh, van 10 naar 70. Oh, ja, andersom.
Ja.
Hoeveel tijd geef je ze dan?
Om die stap te maken, bedoel je?
Want op een gegeven moment denk je van oké, in eerste instantie heb ik het in een regio eens een keer laten zien, hè, onscreen.
Ja.
Kunnen mensen zich druk maken over waar je zit? Zit je erboven of zit je eronder? Maar dan heb je tijd nodig om daar naartoe te migreren.
Ja, voor mij is dat gewoon een gesprek. Ja. Want jij zegt, hoeveel tijd geef je ze dan? Dat komt over als, weet je. Dus,
ik probeer
mij...
ook een KPI op te zetten.
Dat doen we. We zetten er KPI's op.
Oh, serieus?
Zeker. Zetten we KPI's op. Alleen, dat is altijd een gesprek.
Ja.
Dus dat hangt ook af van de situatie van het ziekenhuis, waar ze staan, hoe groot de stap is om te zetten, wat daar nodig is. Maar daar maken we zeker dan afspraken over, spreken we KPI's over af. En dat is het mooie aan die ook meerjarenafspraken. Daar kun je dus ook van zeggen, deze stap dit jaar, die stap dat jaar en dan de volgende stap. Dan kun je daar ook op die manier naartoe werken. Hmm. Maar wat wel belangrijk is, dat je met elkaar wel een gedeeld beeld vormt van dat de stap wel gezet gaat worden.
Ja.
En dan is er met ons te spreken over hoe je dat dan gaat doen en wat daarvoor nodig is.
Mooi. En nou weet ik ook uit betrouwbare bron dat je een enorme passie hebt voor digitalisering. En je hebt hem zelf al aangegeven. Dus we hebben het best wel lang over passende zorg gehad, hè, vanuit alle verschillende invalshoeken. Maar digitalisering, hoe draagt dat bij aan het ontlasten van de zorg, van de druk die zij ervaren? Wat kunnen we daar nu op doen? En wat ben jij daarop aan het doen?
Digitalisering, dat draagt in mijn ogen direct bij aan het vrijspelen van zorgcapaciteit.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon door datgene wat digitaal kan, digitaal te doen. En wat fysiek moet, fysiek te doen. En digitaal betekent vaak ook heel dichtbij. Dus soms hebben mensen het idee van digitaal, dat is dan niet persoonlijk. En dat, terwijl digitaal is soms juist persoonlijker en dichterbij. Mm-hmm. En veel meer op het moment dat iemand dat nodig heeft.
Misschien zelfs in de thuissituatie.
Precies, zeker. Maar ook bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven uit de huisartsenzorg. Mm-hmm. Als jij je huisarts nodig hebt, dan kun je bellen en dan naar de huisarts. En dan kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. Terwijl... Mm-hmm. Digitale triage biedt juist patiënten de mogelijkheid om zelf veel sneller duidelijk te hebben, moet ik nou naar de huisarts of niet? Zelf directer toegang te hebben tot het maken van een afspraak wanneer dat wel nodig is.
Ja.
En wij zien gewoon dat er huisartsenpraktijken zijn die daarmee werken. En het mooiste daarvan is dat de patiënt, die voelt eigenlijk dat het nog veel dichterbij is dan bellen, heel lang in de wacht staan en dan eerst een assistente en dan nog eens ergens te komen. Ja. En het legt ook minder druk op de huisarts.
Ja.
En die digitale triage, dat is zo'n voorbeeld van dat hebben we ook op meerdere plekken zien werken. We willen heel graag dat we in Nederland daar echt een stap op zetten en dat patiënten daar veel meer en beter toegang toe hebben. Mm. En dan gaat het ook om, wat doen wij daar dan zelf in om te helpen?
Ja.
En wat we hebben bijvoorbeeld...
Wie is wij in dit geval?
Wij Zilveren Kruis.
Oh, okay,
even, want je vroeg ook even, wat doen jullie dan als verzekeraar? Nou, in dit voorbeeld hebben we ervoor gekozen om in ons beleid ook op te nemen dat we die beweging van meer digitale triage graag willen bij huisartsen.
Ja.
En dat we daar ook een extra vergoeding tegenover stellen.
Ja, ja.
Op het moment dat huisartsen kunnen ook... hebben ook wat nodig om die stap te maken. Het is ook een verandering. Verandering van in je praktijk. Wij snappen heel goed dat je daar ook wat voor nodig hebt. Nou, die extra vergoeding helpt hopelijk huisartsen ook om die stap makkelijker en sneller te maken.
Mm-hmm.
Maar wij willen wel voor ook onze verzekerden dat die stap gemaakt wordt. Dat ze die keuze ook hebben.
Ja.
Nou, een van de dingen die we ook doen is innovatieve concepten de kans geven om te kijken of dat werkt. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind zelf is flexdokters.
Ja.
Nou, ooit hebben we vanuit Zilveren Kruis ook geholpen om dat op te zetten. Dat is een coöperatie en zij kijken echt op een andere manier naar huisartsenzorg.
Mm-hmm.
Zij passen ook innovatieve concepten toe, testen dat ook in hun praktijken. Als dat werkt, dan verbreden ze dat naar alle flexdokterspraktijken. Mm-hmm. En daarin zie je gewoon dat zij een groot deel ook digitaal afhandelen. Dat, dat de patiënt via een online portaal ook veel makkelijker zelf kan kiezen wanneer die met de huisarts wil bellen. Die huisarts heeft veel meer grip.
Ja.
Veel flexdokterspraktijken werken ook niet met een assistente. Maar je hebt veel directer contact ook met die huisarts. Waardoor ook hulpvragen van patiënten veel sneller en makkelijker afgevangen kunnen worden.
Ja.
Nou, dit is zo'n concept, dat blijven wij ook nog steeds ondersteunen. En wat ik gewoon heel mooi vind, is dat zij inmiddels 33 praktijken hebben.
Ja.
Waarin ze dit doen. En doordat zij dit concept hebben, wordt ook de drempel voor praktijkhouders, voor huisartsen soms ook lager om praktijkhouder te worden.
Ja.
Dus daarin zie je dan ook dat digitalisering en innovatie in zo'n huisartsenpraktijk, dat ook helpt om de druk te verminderen. Huisartsen, patiënten zijn ook echt tevreden. Mm-hmm. Tevredenheidscijfers van rond de 9 heeft flexdokters.
Ja.
En dat maakt het dus ook aantrekkelijker om praktijkhouder te worden door die innovaties ook, die het werk ook makkelijker en leuker maken.
En snappen wij dit als mensen voldoende? Het is leuk dat de huisarts een praktijk herinricht en meer aan digitalisering gaat doen. Maar twee, daar moet iemand van 80 ook zich op in kunnen richten.
Zeg. Precies. Nou, en wat daar belangrijk in is, is zo, wat ik ook al zei, digitaal als het kan en fysiek als het moet.
Ja.
Dat vind ik wel echt heel belangrijk. Want iedereen in onze samenleving moet mee kunnen.
Mm-hmm.
Dat betekent natuurlijk ook iets voor de patiënten. Dus informeren van patiënten, daarin meenemen, dat is één. En dan zie je dat heel veel patiënten dit echt fijn vinden en ook echt mee kunnen.
Ja.
En voor patiënten die dat niet kunnen, moet ook gewoon de mogelijkheid zijn, en in deze voorbeeld die ik noem, is dat er ook, om gewoon direct contact te hebben, om dat telefonisch te doen, om dus die persoon van 80 die het misschien echt niet lukt, daarvoor moet die huisartsenpraktijk er ook zijn. En dat is ook zo. Dus het is niet zo van, als je dit niet kan, dan is het niet. Maar je ziet gewoon dat op het moment dat het aanbod zich aanpast, zie je dat de vraag soms ook veel sneller en makkelijker dan dat we soms denken, dat ook doet.
Ja. Niet te veel voor die ander denken.
Zeker, dat denk ik echt. Kijk maar hoeveel sectoren er zijn waarin digitalisering gewoon niet weg te denken is.
Nee, en normaal.
Wat wij allemaal op die manier regelen. Hoe wij op heel veel plekken gewoon digitaal onze zaken regelen. Ja. Dus ik denk echt wel dat mensen staan daar echt wel voor open. Het gaat erom dat we ook het aanbod zo organiseren dat dat kan.
We lopen naar het einde van dit gesprek. Maar niet voordat ik je de vraag heb gesteld van, als je nou dit gesprek een beetje terugkijkt, dan komen er wel handvaten voor professionals in de zorg uit. En ik ben wel heel benieuwd van, wat vind jij nou de belangrijkste handvaten die jij mee zou willen geven aan die professional in de zorg die vandaag de dag nu ergens op zijn of haar werkvloer zit? Van wat vind je nou de belangrijke lessons learned vanuit jou, van je zegt, het zou handig zijn als we dat meer zouden gaan zien en doen. Wat zijn de handvaten voor die professional om de zorg en de druk op zorg te ontlasten?
Ja. Een paar dingen. Ik denk om te beginnen, je hoeft het niet alleen te doen.
Hmm.
Dus daarin dus ook zoek anderen op. Of dat nou andere zorgaanbieders zijn, waar je samen mee op kan trekken, van kan leren. Of als je iets nodig hebt van je zorgverzekeraar. Dus één ding is, we doen het samen. We doen het echt met elkaar en samen wordt het beter.
Mm-hmm.
Dus neem dingen over van elkaar, sta daarvoor open. Verdiep je in datgene wat er al is, want er is echt zoveel moois.
Yeah.
Dus dat is één ding. En een andere denk ik ook wel, van waar we aan het gesprek mee starten. Wees ook kritisch op, ik heb hier een vraag wat een zorgvraag lijkt. Is dat het ook echt? Moet ik als zorgprofessional dit echt oppakken? Of is er een andere vraag? Gaat de vraag over iets anders? En help ik deze persoon meer door een ander gesprek? Of door die persoon naar een andere plek te brengen en niet per se in zorg te nemen? Dus zichzelf ook steeds die vraag stellen, waar we mee starten. Is dit passende zorg? Is dit het beste voor deze patiënt? Is dit het beste voor de kwaliteit? En dat gesprek voeren, dat is ook iets wat ik echt mee zou willen geven. Want daarmee maken we het beter voor de patiënt, maar ontlasten we ook de zorg op de druk op die zorgprofessional waar jij het over hebt. Om dan ook de aandacht te hebben en de tijd te besteden aan dat wat echt waarde toevoegt. Want dat willen we allemaal.
Supermooi. Dank voor dit inspirerende gesprek. En ik hoop ook dat de luisteraars thuis dit als zo'n inspirerend gesprek hebben ervaren zoals ik het heb ervaren. Geef duidelijke handvaten en een oproep. Samen kom je verder en dus ook beter. Sta open voor anderen en voor al het moois wat er allemaal aan goeds is. En wees vooral ook kritisch. Is dit wel zorg? Moet ik deze persoon wel in zorg nemen?
Ja.
Volgens mij hele duidelijke handvaten voor, voor een professional in de zorg. En nogmaals, veel dank hiervoor.
Nou, jij bedankt dat ik hier mocht zijn.